Kanto 3, hoofdstuk 26. Basisprincipes van de materiële natuur. De Allerhoogste Heer zei: Ik zal nu voor u de verschillende categorieën van de werkelijkheid beschrijven, met de kennis waarvan een ieder bevrijding kan vinden van het juk van de geaardheden van de materiële natuur. Ik zal uitweiden over dat waarover men spreekt als de spirituele kennis, de jnana, die de knopen van het egoïsme in het hart doorsnijdt en voor een persoon de uiteindelijke bedoeling van de zelfverwerkelijking vormt. De opperziel, de oorspronkelijke persoon verheven boven de materie, is zonder een begin en vrij van de basiskwaliteiten van de natuur. Hij vormt de innerlijke, zelfverlichte toevlucht van de ganse schepping die hij handhaaft. Diezelfde persoon, die grootste van de groten, aanvaarde geheel uit eigen beweging voor zijn spel en vermaak de goddelijke en subtiele materiële energie, gekenmerkt door de drie geaardheden. De natuur creëerde middels de geaardheden de uiteenlopende gedaanten van de levende wezens. Die gedaanten ziend waren de levensvormen in deze wereld van de eerste dag af aan begoocheld door hen, omdat deze gedaanten de overdekking van hun geestelijke kennis vormen. Omdat hij zich vereenzelvigt met de werking van de materiële natuur, schrijft het levende wezen de activiteiten verricht door die basiskwaliteiten aan zichzelf toe. Aldus gebonden aan een geconditioneerd leven, werd de van nature vreugdevolle, onafhankelijke getuige die niets doet, afhankelijk. De kennis van de waarheid stellen dat het lichaam en de zintuigen waarmee je bezig bent onderhevig zijn aan de werking van de basiskwaliteiten van de materiële natuur en dat de geestelijke ziel, die boven alle materie staat, verantwoordelijk is voor het ervaren van geluk en ongeluk daarmee. Devahuti zei: Wees zo goed me uit te leggen wat de kenmerken zijn van de energieën en de oorspronkelijke persoon van Prakriti en Purusha, die samen de oorzaak vormen van de manifeste en niet-manifeste werkelijkheid waaruit deze schepping bestaat. De Allerhoogste Heer zei: De ongedifferentieerde, eeuwige werkelijkheid, die zich differentieerde als de materiële natuur, Prakriti, die een combinatie van de drie geaardheden vormt, deze oorzaak van het effect van de materiële manifestatie, wordt de primaire natuur, de oereter of pradana genoemd. Die primaire natuur staat bekend als de basis van waaruit de vijf grofstoffelijke en vijf subtiele elementen, de 10 zinnen van waarnemen en handelen en de 4 zinsafdelingen van geest, ego, bewustzijn en intelligentie ontstonden, die samen uitkomen op een aantal van 24. De 5 grofstoffelijke elementen zijn, om precies te zijn, aarde, water, vuur, lucht en ether. Van de subtiele elementen zijn er, zoals ik het zie, een gelijk aantal. Het zijn de reuk en dergelijke, smaak, kleur, aanraking en geluid. De 10 zinnen zijn de organen voor het horen, aanraken, zien, proeven en ruiken, voor de waarneming, met voor het handelen, de mond, de handen, de benen, de geslachtsorganen en de organen voor de uitscheiding als de 10e. De geest, de intelligentie, het ego en het bewustzijn zijn de 4 aspecten van de interne, subtiele zin die men onderscheidt als men aandacht heeft voor de verschillende kenmerken van de hersenfuncties. Aldus zijn met de door mij gegeven rangschikking de materiële kwaliteiten van de absolute waarheid van Brahman opgesomd. Wat betreft de tijd wordt daarbij gesproken van het 25e element. Sommigen stellen dat de tijdfactor de macht van de oorspronkelijke persoon vormt die gevreesd wordt door de doener, de individuele ziel, die begoocheld is door het valse ego van het in contact staan met de materiële natuur. De expanderende, accelererende beweging van de materiële natuur zonder haar interactie van de geaardheden en hun specifieke kwaliteiten, o dochter van Manu, vormt de ruimtetijd de vierde dimensie waarvan we in onze wereld hem kennen, de opperheer. Hij, de Allerhoogste Heer van alle bestaansvormen, is, als gevolg van zijn vermogens, van binnen aanwezig in de vorm van de oorspronkelijke persoon, de Parousia, en van buiten aanwezig in de vorm van de tijd, het 25e element. Zij, de materiële natuur, van wie het evenwicht van haar basiskwaliteiten werd verstoord door de genade, de goddelijke beschikking, van de hoogste persoon die haar schoot bezwangerde met zijn semen, zijn inwendig vermogen, brengt het geheel van de kosmische intelligentie voort, de Mahatattva van Brahma's stralende gouden werkelijkheid, die bekend staat als Hiranmaya. Het universum, dat deze onveranderlijke grondoorzaak van de kosmische manifestatie in zich draagt, slokte door zijn eigen uitstraling de hechte duisternis op van hetzelf in zijn voorwereldelijke sluimertoestand. De geaardheid goedheid, welke de heldere en nuchtere positie vormt om de Allerhoogste Heer te begrijpen, staat bekend onder de naam Vasudeva. Het is het bewustzijn dat de aard van het intellect vormt. De kenmerkende eigenschappen van iemands reden in deze staat van Krishna of natuurlijk tijdsbewustzijn zijn als die van de natuurlijke staat van zuiver water, helderheid, onveranderlijkheid en sereniteit. Uit de kosmische intelligentie, de Mahatattva, die de veranderingen ondergaat veroorzaakt door de energieën van de Allerhoogste Heer, ontsprongen de in vijf verdeelde elementen, het materiële ego of ik-besef, en de daaruit voortspruitende geest in combinatie met de verschillende zinnen van handelen en waarnemen. Bewogen door dat actieve vermogen van de Heer, manifesteerde het ego zich in de drie soorten van de goedheid, de hartstocht en de onwetendheid. Bestaande uit de elementen, de zinnen en de geest, worden zij samen de persoon genoemd van de hoogste persoonlijkheid van Ananta met zijn duizenden hoofden, Vishnu's slangenbed, die bekend staat onder de naam Sankarsana, de Heer zijn eerste volkomen expansie. Het valse ego, het ik, geïdentificeerd met de materie, kan aldus, overeenkomstig de drie guna's, worden gekenschetst als zowel degene die handelt, het instrument waarmee gehandeld wordt, het lichaam, als het effect van de handelingen of dat wat er tot stand gebracht werd. Ook kan men in dat verband spreken van het ego als zijnde sereen, actief of traag. Met de transformatie van het ego in drie vormen ontwikkelde zich in goedheid uit de emoties ervan het principe van de geest, waarvan de gedachten en bespiegelingen aanleiding geven tot verlangens. De naam van dat principe is Aniruddha. Hij, de persoonlijke expansie van de geest van Vasudeva, die bekend staat als de heerser over de zinnen. Hij is zo blauw als een lotus in de herfst en wordt alleen geleidelijk aan gerealiseerd door de yogis. Vanuit de schittering van het licht van de transformatie deed zich het principe van de intelligentie, de expansie van de Heer genaamd Pradyumna voor, o deugdzame dame, om ondersteuning te verlenen aan het zintuigelijk constateren van de voorwerpen die er waar te nemen zijn. Twijfel, misverstaan, het juiste begrip, geheugen en slaap zijn de woorden die men bezigt voor de verschillende kenmerken van de functies van de intelligentie. Van de krachtwerking, de passie van het ego, zijn er de zinnen om tot handelen te komen en de zinnen om kennis te verwerven. De zinnen van handelen berusten op de vitale kracht, prana, en de zinnen van waarnemen zijn afhankelijk van de intelligentie. Erdoor het vermogen van de Allerhoogste Heer toe aangezet, manifesteren zich vanuit de onwetendheid van het ego, in transformatie, het subtiele element van het geluid. Daarop ontwikkelde zich vanuit de ether de gehoorzin om de geluiden op te vangen. Geleerde personen definiëren geluid als dat wat een materieel object aanduidt, als dat wat de aanwezigheid van een spreker verraadt, die herinnert niet noodzakelijk nog langer aanwezig is, en als de subtiele vorm van de ether. Wat betreft zijn werking en kenmerken wordt de ether beschreven als het element dat intern en extern ruimte biedt aan de levende wezens en het handelingsgebied vormt van de levensadem, prana, de zinnen en de geest. Vanuit de ether ontwikkelde, vanuit de subtiliteit van het geluid, het subtiele element van de aanraking zich onder de transformerende impuls van de tijd. Aldus treft men de lucht aan, het zinsorgaan ervoor en de feitelijke waarneming met die tastzin. Zachtheid en hardheid, alsmede koude en hitte, zijn van dit subtiele element van de aanraking de onderscheidende kenmerken in het zinnelijk ervaren van de lucht. De belangrijkste kenmerken van de werking van de lucht zijn het bewegen en zich vermengen, het transporteren en bijeenbrengen van stofdeeltjes en geluidsgolven en het stimuleren van al de zintuigen. Vanuit het element van de lucht en het subtiele element van de aanraking ontwikkelde zich de gedaante die men heeft naar lotsbeschikking. Daarin ontwikkelde zich met het vuur het gezichtsvermogen waarmee men kleur en vorm kan waarnemen. O deugdzame moeder, de kenmerken van het vormelement zijn de afmeting, de kwaliteit en de individualiteit van een voorwerp. Voor vuur is dit de straling. De functies van het vuur bestaan eruit te verlichten, te verteren, te verdampen, de kou te verdrijven, honger en dorst op te wekken en te zorgen voor eten en drinken. Van de waargenomen vorm die door hoge hand beschikt transformeert onder invloed van het vuur, manifesteerde zich het smaakelement, waarvan er, met het water, de tong verscheen die de smaak waarneemt. Hoewel de smaak één is, raakt ze door al de verschillende substanties verdeeld in de gewaarwording van het wrange, zoete, bittere, scherpe, zoute en zure. Het typische van water is dat het bevochtigt, coaguleert, de dorst lest, het leven in stand houdt, verfrist, zacht maakt, verkoelt en in overvloed beschikbaar is. Door de transformaties die het element van de smaak door het water onderging, manifesteerde zich, zoals beschikt, de reukzin voor het waarnemen van de aroma's van de aarde. De eenheid van de geur is, afhankelijk van de verhoudingen van de substanties, verdeeld in de afzonderlijke waarnemingen van het vermengd, pregnant, welriekend, mild, sterk en zuurig zijn en zo meer. De kenmerkende functie van de aarde is het gestalte geven aan vormen van het allerhoogste Brahman, zoals huizen, opbergpotten, etc., die de plaats vormen voor het bestaan van alles wat is afgescheiden in de ruimte. De zintuigelijke functie, die het individuele kenmerk van de lucht, het geluid, als haar object heeft, wordt de gehoorzin genoemd, en het zintuig dat de verschillende kwaliteiten van de lucht, de aanraking, als haar object heeft, staat bekend als de tastzin. De zintuigelijke functie, met betrekking tot het voorwerp dat zich aftekent in de specifieke kwaliteit van het vuur, ofwel de vorm, wordt het gezichtsvermogen genoemd. De functie met betrekking tot de specifieke kwaliteit van het water staat bekend als de smaakzin en de functie voor de bijzondere kwaliteit van de aarde wordt de reukzin genoemd. Uit de aard van het gevolg van iets kan men de kenmerken van de oorzaak afleiden. Bijgevolg kan men op basis van enkel het aardeelement als het laatst geschapen element de specifieke eigenschappen van al de voorgaande elementen onderscheiden. Toen bij de aanvang van de schepping de 7 primaire elementen, de 5 materiële elementen, het ego en de kosmische intelligentie, de Mahatattva, zich nog niet hadden vermengd, ging de Heer, de oorsprong van de schepping, uitgerust met kala, karma en guna, de tijd, de werklast en de basiskwaliteiten, het universum binnen. Deze 7 principes werden toen door hem in de vorm van de tijd tot actie bewogen en in een ei-vorm verenigd die in een onbewuste staat verkeerde. Uit dat ei manifesteerde zich het gevierde kosmische wezen of de oorspronkelijke gigantische persoon, de Virat Purusha. Dit ei noemt men Vishesha, de gedifferentieerde werkelijkheid. Het is de uitwendige gedaante van Heer Hari, de hoogste persoonlijkheid, die zich uitstrekt als het geheel van de leefwerelden die bestaan uit opeenvolgende lagen van water en de overige elementen, ieder 10 keer zo dik als de vorige. Van buiten zijn ze omhuld door pradana, de ongedifferentieerde staat van de materie, de oerether. Uit het gouden zonlicht van het universele ei verrees, vanuit de wateren die hij doordrong en waarin hij lag, de grootsheid van God, Mahadeva, verdeeld in vele cellen, dham, de etherische openingen van lichtbeheersing. Het eerste dat van hem verscheen, was een mond gevolgd door het spraakorgaan. Daarop verscheen de goddelijkheid van het vuur, Vani, de goddelijkheid die over het vuur van de spijsvertering heerst, gevolgd door de neusvleugels en de reukzin bij de levensadem in hen, prana. Uit de reukzin manifesteerde zich de god van de lucht, Vayu. Toen manifesteerde zich vanuit het gezichtsvermogen van de twee ogen de godheid van de zon, Surya, en kwamen daarop, uit de gehoorzin van de twee oren, de godheden heersend over de windrichtingen voort. Vervolgens verscheen de huid van de universele gedaante met zijn haargroei en dergelijke, waarna de geneeskrachtige kruiden verschenen met daarop volgend de geslachtsorganen. Van hen was er semen en manifesteerde zich de godheid van de wateren. Ook manifesteerde zich een anus en was er van die anus het vermogen zich te ontlasten. Daarna verscheen de god van de dood, die de hele wereld in vrees doet leven. Ook manifesteerden zich twee handen samen met het vermogen dat ze hebben en verscheen vervolgens heer Indra ten tonele de onafhankelijkheid. Met daarop de manifestatie van de twee voeten manifesteerde zich de voorwaartse beweging en verscheen ook hun heer, heer Vishnu. De aderen van het universele lichaam vertoonden zich samen met het erbij geproduceerde bloed. Daarmee verschenen de rivieren en manifesteerde zich een maag waarmee zich honger en dorst voordoet. Na hen verschenen de oceaan en het hart van de universele gedaante. Uit het hart manifesteerde zich toen het denken. Vanuit het denken werd de maan Chandra zichtbaar. De intelligentie verscheen toen en daaruit manifesteerde zich de heer van de spraak, Brahma. Vervolgens was er het valse ego van het zich identificeren met de materie samen met de verschijning van Rudra, Shiva. Vanuit de reden die zich toen voordeed, was er de godheid die heerst over het bewustzijn, Vasudeva. Al deze godheden die zich manifesteerden, waren geenszins in staat de oorspronkelijke persoon tot leven te wekken. Daarom gingen ze, de een na de ander, weer terug naar de bron van hun bestaan, hun openingen, om hem wakker te maken. De god van het vuur van de spijsvertering ging de mond weer binnen, maar mislukte erin hem te wekken. De god van de wind ging terug naar de reukzin van de neusgaten, maar kon hem niet wakker krijgen. De zonnegod ging zijn twee ogen binnen met het gezichtsvermogen, maar kon de grote persoon niet op de been helpen. En zo konden ook de goden van de windrichtingen zijn grote gedaante niet doen opstaan. De goden van de huid met zijn begroeiing en zegen aan kruiden konden hem niet opwekken en ook slaagde de god van de wateren er niet in om de grote persoon in beweging te krijgen met de voortplanting uitgevoerd door de geslachtsorganen. De god van de dood kon via het orgaan van de ontlasting, de anus, hem niet in gang krijgen. En zelfs de twee handen van heer Indra met hun vermogen tot manipuleren konden de grote gedaante niet tot leven wekken. Vishnu, die met de macht van de vooruitgang zijn twee voeten binnenging, was niet in staat de grootheid van het geheel tot actie te bewegen en ook was de goddelijke stroom van de rivieren die naar zijn bloedvaten terugkeerden met het bloed en het vermogen van de circulatie niet in staat de gigantische gedaante in beweging te krijgen. De oceaan, die zijn buik inging met honger en dorst, kon de grote persoon niet in gang zetten, en de maangod, die met de geest het hart inging, slaagde er ook niet in de grote gedaante te wekken. Ook Brahma ging zijn hart binnen met de intelligentie, maar wekte de grootheid niet op. En heer Shiva, die het ego naar zijn hart stuurde, was er ook niet toe in staat het geheel van de Purusha te doen opstaan. Maar toen de godheid die over het bewustzijn heerst met de reden het hart binnenging als de kenner van het veld, rees op dat moment het kosmisch wezen op uit de causale wateren. Het is als met een slapende man waarvan de levensadem, de handelende en kennende zinnen, het denken en het begrijpen hem uit eigen beweging niet in gang kunnen zetten zonder dat hij aanwezig is. Iemand die aan yoga doet moet daarom, met behulp van geestelijke kennis, onthechting en toewijding, gewetensvol de notie overwegen van hem als de superziel die van binnen aanwezig is.